Ik ben, zoals u weet, zoals ik gelezen heb, diaken in de Rooms-Katholieke Kerk. En alles waar ik iets over God uithaal, dat heeft altijd op betrekking op de Bijbel. En ook de Lorbaanboeken, die heb ik getoetst op de Bijbel. Dat vond ik nuttig, de mensen willen dat weten. En het is een waardevolle en een betrouwbare aanvulling en de uitleg voor de mensen in 2008. Alleen, persoonlijk ben ik voorstander voor dat we niet spreken over de Bijbel zegt en Lorbaan zegt. Want de Bijbel, de boeken zeggen niks. Maar in de Bijbel is iets opgeschreven. En door Lorbaan is iets opgeschreven. En dat zijn wel de woorden dat we ons moeten realiseren door wie ze gesproken zijn. En dat is door Jezus de Heer. Dat wil ik even vooraf. Graag wil ik met u ingaan op het thema bidden en bidden voor anderen. Ik had een praatpapiertje om het zo met te praten, dat is makkelijker. Maar Hendrik heeft gezegd, het wordt op de site geplaatst enzovoort, zodat ik, ja, dan wil ik er een passend verhaaltje van maken. Vandaar dat ik het nu maar zo doe. Thema bidden en bidden voor anderen. Wat is bidden? Dat leren we op school al. Je hart verheffen tot God. Maar de vraag is dan, wie is God? En wie ben ik? En waar gaat het voor? Soms wel verhoring en vaak ook niet. En in Matthäus 7 lezen wij, vraag en het zal gegeven worden. Want ieder die vraagt, ontvangt. Die zoekt, vindt. Voor wie klopt, zal worden opengedaan. Vaak hebben we een andere mening. Wat moet ik doen om hiervoor echt in aanmerking te komen? Waarom zijn er zoveel genezingen in Jezus' tijd? Kijk maar naar Matthäus 8. En bovendien, die mensen vragen helemaal niet om genezing. Het wordt ze ongevraagd gegeven. De leerlingen snappen er ook niets van. Heer, waarom kunt u dat wel? En wij niet. En de Heer, die geeft erop een antwoord. Wat wij vandaag doorgaans nog niet zo goed hebben begrepen of verstaan. Hij zegt, let maar op mijn bergreden. Net als kermend onze vader. Ja, daar kunnen we nog niet veel mee uit de voeten. Wat is het geheim van de mensenzoon Jezus en zijn macht en zijn kracht die hem wonderen doet verrichten? En God heeft toch gezegd, waar de mens machteloos is, daar geldt de macht van God. Jezus geloofde dit wel. Wij niet. Moeilijk is dat om te geloven. Oh, nu ben ik machteloos, nu kan ik een beroep doen op God. Bij Jezus is dat hij het geheim, dat is het geheim. En het geheim is tevens dat hij handelde naar de goddelijke wil. De goddelijke ordening, zoals vanmorgen is aangetoond hoe belangrijk die is. En merkwaardig, we zien dat gebeuren zich herhalen bij de 12 apostelen die zich tot op dat niveau hebben opgeleid. Dan vallen diezelfde apostelen toch weer in verbazing, want er waren mensen die gingen mensen genezen en dat deden ze in Jezus' naam. Wel gaat Jezus hier in de Lorbaanboeken juist weer laconiek op in. In Jezus' naam. Die vertrouwen in de kracht van mijn naam. Daardoor konden zij, ook al deden zij niks aan hun geloof, maar hiermede wilde Jezus weer zeggen, neem dit toch eens serieus. Dit is mijn boodschap en dit is mijn antwoord. En bid dan in mijn naam, en met mijn woorden in het Onze Vader. Geloof en vertrouwen en het hemelse boven het aardse stellen, dat is hier een waardevolle betekenis Want het hemelse boven het aardse stellen, dat pas leidt tot een eerlijke relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals ik opgemerkt heb in het convocaat of de website, machteloos voelen en toch willen winnen. Je wil winnen. Je ziet, je kan geen kant eruit en toch wil je winnen. Wat is dat toch? En de Heer antwoordt daar weer heel verstandig. Laten we dan eerst eens kennis maken met elkaar. We kennen elkaar niet eens. En als je dat doet, dan zul je je beden en je vragen beter stellen en begrijpen. En je moet geloven in mij. En wat weer belangrijk is, dat herhaalt hij steeds weer, ook in de Lorbe roepen heel veel. Wees altijd bewust van het vrije leven naar ons aardse leven. Bidden voor zelf en voor jezelf en voor anderen. Ik heb daar Thomas van Aquino op nageslagen. En die zegt, we beginnen met het Onze Vader, zoals Jezus dat zegt. De kerntekst. Je begeeft je wel in een meervoudig krachtenveld, in een spanningsveld. Dat kiezen steeds tussen die aarde en die hemel, wat je niet kent. Maar doe dat toch maar. Want uw omgang met God, die stijgt. Neem toe. Je komt dichterbij. Wie is dan God? Wel, mijn persoonlijke stelling is God iemand, zeker. En God is iemand die gelooft in jou. Lees u maar Johannes 5. En God die is iemand die ook ordent voor jou. En lees je dat maar in Johannes 14. God is ook iemand die dienstbaar is naar jou toe. En kijkt u maar in Johannes 13, de voeten wassen. Het was niet maar zoiets over naaste liefde. Het was de ander altijd belangrijker vinden dan jezelf. Ik heb die op papier staan, u kunt altijd over die tekst beschikken, want het is te veel om te onthouden. Maar God is iemand die gelooft in jou, die ordent voor jou, dienstbaar is voor jou. Hij komt dus naar mij toe. Daarnaartoe, dat kan niet. Wij moeten eerst in geloven, wij moeten orden, wij moeten naar hem luisteren, naar zijn woord. En dan pas vanuit God naar je toe komen en niet andersom, dat is onbegonnen werk. Wie het Onze Vader dan ook zo gaat willen, staat in een drievoudige betrekking tot God. God als degene tot wie we bidden. En het Vader zeggen geeft al vertrouwen. En Jezus als degene van wie we het gebed geleerd hebben. En dan degene die in onszelf bidt, de Heilige Geest. Hij woont in ons. En hij bidt in ons. En wanneer dit zo is, hebben wij diezelfde liefdesband tussen de Vader en de Zoon die Jezus zo bezielde. Hier komt iets tot bloei. Geloof, hoop, liefde. De goddelijke deugden die ons op God richten. De Heilige Geest, tenslotte, is de gever van het leven. Die helpt jou groeien in genade en waarheid. Vraag die Heilige Geest je te bezoeken bij alle moeilijkheden. Vraag hem het koninkrijk te kunnen waarnemen. Vraag hem om standvastigheid, sterkte en kracht. Durf dat te doen. Dan heb je respect voor de Heer. En ontzag van de Heer is het begin van de wijsheid, die we zo hard nodig hebben. De zeven gaven van de Heilige Geest, in Jesaja 11 al genoemd, worden door Thomas van Aquino verbonden met de zeven beden in het Onze Vader, die naar het voorbeeld van Aurelius Augustinus dat heeft overgenomen. Die heeft het getal 7 een betekenis gegeven. Want met dit getal bereikt de mens een zekere volmaaktheid naar God. En hier plaatst hij aan de ene kant de zeven gaven van de Heilige Geest. We hebben er net al iets van vernomen vanmorgen. en de zeven samensprekingen die aan het begin van Jezus' bergreden worden uitgesproken. En daarin vormt het Onze Vader het hart. Ook neemt Thomas de verbinding helemaal over van Aurelius Augustinus. De een uit weg 300 en de ander uit 1200. Dat is een groot verschil dat die elkaar erkennen, herkennen. Door naleving van die zeven samensprekingen kan de mens al enigszins deel hebben aan het geluk dat pas ten volle van dit leven genoten zal worden na ons leven. We kijken zo meteen naar de drielijk. Ik kan hem hier niet tonen, helaas. De gave van de Heilige Geest rondom het Onze Vader en de zalensprekingen rondom het Onze Vader. Deze passen bij een heel logische opbouw van volmaakte ontvankelijkheid voor God. En de gave van de Heilige Geest maken ons heel gevoelig voor wat God met ons wil. De zalensprekingen, dat zijn woorden en wegen die ons sturen naar de opdracht van de aardse mens te worden tot het beeld van de hemelse mens. Daar hebben wij vanmorgen ook het nodige over gehoord. En hierbij zeg ik nogmaals, letten wij er vooral op wie deze woorden spreekt. Dat scheelt in onze benadering. Die drieluik ziet er als volgt uit. We hebben eerst de beden, Onze Vader die in de hemel zijn. En dan komen de gebeden. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Geef ons dagelijks brood, vergeef ons onze schuld. Leid ons niet in bekoring, verlos ons van het kwaad. Daar staan de gaven van de Heilige Geest naast. Ontzag, vroomheid. Weet uw wil geschieden, weet. Sterkte, goede raad, vergeef ons onze schulden, leer ons dat. Inzicht, leid ons niet in beproeving. Wijsheid, verlos ons van het kwaad, help ons op weg. En dan zal ik de zalige spreking zo meteen even wat nader verklaren bij het gebed. Er zijn vijf kwaliteiten die voor het gebed van belang zijn. Een gebed dient betrouwbaar te zijn. Dus moet vriendschappelijk zijn, vertrouwd, toegewijd. Zeker wanneer we de Heer met zijn eigen woorden iets vragen. Het moet gepast zijn, dus om de juiste dingen vragen. Geordend moet het ook zijn. Er is sprake van een goede ordening als we het geestelijke boven het lichamelijke. Wel, het gebed moet dus ook geordend zijn. En het geestelijke moeten we hier altijd plaatsen boven het lichamelijke. Zoek eerst het Rijk Gods en al deze dingen zullen je erbij worden gegeven. Maar zoek eerst het Rijk Gods. Het moet ook toegewijd zijn. Het moet voortkomen van binnen. Het moet uit liefde zijn. Met respect, met vertrouwen. En dan het moet nederig zijn. U weet, Jezus is daar heel gevoelig voor. Dat bleek bij dat eenvoudige gebed van de tollenaar. En Thomas die zegt dan tenslotte, op drie manieren brengt het gebed iets tot stand. Bevrijding van kwaad, angst voor toekomstige zonde en van beproevingen en van verdriet. We gaan verder met de gedachten door Thomas van Aquino en Aurelius Augustinus, met betrekking tot die verbinding met het Onze Vader. Onze Vader, Vader in ons. Hij heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Wij zijn zijn opdracht. Hij zelf is je Vader die je gemaakt hebt en geschapen heeft. Vader bestuurt alle dingen met veel eerbied, schikt hij ook ons. Als wij dat willen. In Korinthe 1 staat ook: verheerlijk en draag God in jullie lichaam als je bidt. Wees wat jullie Vader ook is. En wees gehoorzaam als Jezus. En dan krijgen we nu het Onze Vader. Ik heb het hier ook bijna van uit de Logoboek hoe Jezus het volledig Onze Vader heeft uitgesproken, de moeite waard om dat elke dag te bidden. Onze naasten, spreekt hier, zijn twee dingen verschuldigd. We zijn liefde verschuldigd, hier is onze naaste, want ze zijn onze broeders en zusters. En alle mensen zijn kinderen van God. Dus ze moeten wel respect hebben voor God. Hier komt ook ontzag. Acht anderen hoger tot uzelf. En de hemel, onze Vader die in de hemel zijt. Het hemelse verlangen en het hemelse leven, die maken je beter geschikt om te vragen. Niet het aardse verlangen, maar het hemelse verlangen. Bereid je ziel dus voor. Je dient je voor te bereiden dus op hemelse zaken. Dat is belangrijk bij het gebed. Zoals wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo zullen wij tenslotte ook het beeld van de hemelse mens dragen. Zoals een kind de ouders volgt, zo volgt de mens de Vader en dan door Jezus. Het gebed bevat zeven gebeden. De eerste zijn gericht tot de Vader in de hemel en de laatste vier beden betreffen de toestand op aarde. Met de hemel komen we in de sfeer van het eeuwige, het geestelijke, de ruimte van God zelf. De eerste drie beden, zo zegt Thomas, gaan over zaken die in dit leven beginnen, maar pas in het eeuwig leven voltooid worden. De laatste vier beden betreffen de noden van het aardse leven. Met de aarde wordt het tijdelijke en het vergankelijke aangeduid. In de laatste vier gebeden wordt God dan ook uitdrukkelijk om hulp gevraagd met betrekking tot dit aardse leven. Bede 2. Uw koninkrijk komen. Dat heb ik even al geslagen. Ja. Uw naam worden geheiligd. Hier wordt gevraagd dat Gods naam onder ons geopenbaard en verkondigd mag worden. Vragen wij de Heilige Geest om de gave van ons zag. Voor onze schepper en voor wat God van ons wil. Hij zal het geven. Bijvoorbeeld om een juiste manier van liefhebben. En hier heb je al de eerste gaven van de Heilige Geest dat ons zag. Bij de eerste zaligspreking komt iets merkwaardigs wat wij vaak niet snappen. Zalig zijn de armen van geest. En goed moeten wij verstaan wat daarachter komt, want hun komt het koninkrijk der hemel. En Jezus neemt hier stelling tegen de opvatting die de Joden eraan geven. Wie rijk is, is door God gezegend, en wie arm is, daar rust nu iemand de vloek op. Daar neemt Jezus stelling tegen. Nee, zegt hij, wie niet aan zijn rijkdom gehecht is en zijn hart er niet opzet, die is een arme van geest. Die stelt zich maar klein op en weet dat God hem dan kan helpen en zal helpen en veel kan bijbrengen. Geestelijk arm zijn en voor God, dat is ook streven naar het eeuwig leven. Uw koninkrijk komen. God heeft Christus macht en eer gegeven en heerschappij. Alles behoort hem toe. Daarom uw rijk komen. Want zover is het nog niet, zoals we dat vanmorgen gehoord hebben. We leven in het en naar het einde der tijd. Maar we vragen wel dat we als rechtvaardigen geheel op God gericht mogen worden. Als rechtvaardigen. Waar de dood vernietigd wordt, waar heel het volk uit rechtvaardigen bestaat, waar het een waar paradijs is. Daar vragen wij om. We vragen u ook om de vroomheid aan de Heilige Geest, onze eerlijke houding tegenover God. Het doet ons op een juiste manier liefhebben, verlangen en vragen. voor God vroom en rechtvaardig willen leven. God heeft je zo gemaakt, dat jij je naaste met grote verdraagzaamheid en geduld tegemoet komt en kan komen. Dat verwacht je in het koninkrijk. Zalig de zachtmoedig, zegt Jezus dan. Want zij die dit doen, zij die dit willen, zullen het aardrijk beërven. Zullen reeds op aarde een stukje paradijs meemaken. Dus we mogen niet onverstandig omgaan met onze naasten, maar er zachtmoedig mee omgaan. Wat zij u ook aandoen, wat zij u ook aandoen, is leven naar een eeuwig leven waar alles vrede zal zijn. Dat staat voorop. En dan de bede nummer 3. Dat is: uw wil geschieden op de aarde als in de hemel. Laten we maar niet om ons heen kijken in de wereld. Want dan is het toch een grote chaos. Er is alleen maar materie, geld, crisis. Je hoort niemand over geloven. Maar hier is de wil, de bede, uw wil, Heer, geschieden op aarde als in de hemel. Waar nederigheid is, daar is wijsheid. En Gods wil, dat is nu eenmaal een eeuwig leven voor ons, wat mooi is en vrolijk en goed, en als het een beetje kan, nog eens op aarde. Maar dan dienen we te leven naar zijn woorden en geboden. Dus je vraagt dat het nu op aarde kan beginnen, hier, als het ware. En hier komt de derde gave van de Heilige Geest bij. Wij vragen hem daarbij om weten, kennis, om wijsheid, inzicht. David zei het in zijn psalm, of wat in zijn psalm: leer mij wat goed is, Heer, wat een goede levensordening is. En geef mij weten, geef mij kennis daarover. Het is kostbaar om daarom te vragen. En in Spreuken 5 staat dan: verlaat je vooral niet op je eigen inzicht, maar lever je over aan dat van God. U wil geschieden in ons, die op aarde zijn, zoals de heiligen die in de hemel zijn. Zo staat er in Onze Vader in Dorper, boeken opgetekend. Dit is de wil van God, jullie heiligen. En tenslotte zegt Jezus daarom: zalig zij die treuren, zij zullen getroost worden. Want we mogen niet vergeten, de wereld denkt meestal aan begeren van plezier, vermaak, goede gezondheid, financiën. En als je daar niet aan meedoet, dan zegt Christus: zalig zij die treuren en leed dragen. De wereldse teksten zijn hieraan tegengesteld. Want de wereld wil geen honger, armoede, oneer, smaad, ondrucht, verdrukking. Die mensen die daarvan verschoond zijn, beschouwt zij als zalig. Die wereld beschouwt hen als zalig. Christus zegt: een christen zoekt een ander leven. Hij moet ook voorbereid zijn dat hij zal treuren en lijden juist in deze wereld. Ondanks alles blijft onze God de mensen troosten en sterken. Geef ons heden ons dagelijks brood. God zal de mensen alles geven wat hij nodig heeft. Wanneer deze dit maar gelooft. In de eerste 3 gebeden hebben wij de Heer gevraagd dat zijn naam geheiligd zal worden, zijn wil zal geschieden en zijn koninkrijk zal komen. Zaken die in onze wereld een aanvang nemen, maar pas in het eeuwig leven worden voltooid. Geef ons heden ons dagelijks brood. Nu vragen wij om dingen in ons, die wij in het dagelijks leven nodig hebben. Geef ons heden, nu, hier op deze aarde. Leer ons verantwoord met de dingen omgaan, betekent dit. Vraag niet alleen om brood voor het dagelijkse leven, maar vooral ook voor het eeuwig leven, voor het woord van God. In Jesaja 40 staat ook: Hij geeft vastberadenheid aan de vermoeiden en maakt degene die dat niet zijn, sterk en krachtig. In Ezechiël 2 leert de Heilige Geest ons vragen: Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wil zeggen, geef ons sterkte om daar goed mee om te gaan. En dan zegt Jezus weer: Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Ongelimiteerd omgaan met het vragen en het krijgen van brood laat in deze wereld en in onze omgeving heel veel onrecht zien waarmee de mensen het slachtoffer van zijn. Vergeef ons onze schulden. Heeft niets met financiën te maken. In Spreuken 20 staat: Plannen worden beter door goede raad. En in Daniël 4 lezen we: De beste raad tegen de zonde is het echt geven van aalmoes, dus het beoefenen van barmhartigheid. Grote verantwoording ten aanzien van het nalaten van naastenliefde en naasten vergeven, dat hebben wij. Ook die bij ons geen schuld hebben, vergeven. En dat niet doen is liegen. Zoek altijd tevreden. De Heilige Geest die sterkte schijnt, staat ook borg voor goede raad in deze. Een mens heeft goede raad nodig als hij in moeilijkheden komt. En vooral bij schulden vergeven en zelf schuldig zich voelen, ondanks dat de ander gelijk heeft of ongelijk heeft. Zalig te bemachtigen, zegt Jezus. Want hun zal barmhartigheid geschieden. Wie barmhartig wil zijn, zal barmhartigheid ontvangen. En dan krijgen we deze 6. Breng ons niet in verleiding. Laat ons niet in bekoring worden, zagen. Mensen weten daar geen raad mee. Consequent zijn betekent dat. En je best doen om niet weer te vervallen in dezelfde fout. Jesaja 1 staat ook: was je, wees rein. Maak je los van alles. Houd op met kwaad doen. En daarom deze bede dat wij vragen om onze zonden te kunnen vermijden. Verleiden is beproeven en op de proef gesteld worden. Maar altijd hierbij moeten wij het goede boven het kwaad stellen. God laat geen mens bezwijken. Hij is geen bedreiger van kwade mensen. Hij verleidt niemand. Ieder mens wordt tenslotte bekeerd door zijn eigen begeerte. Want wie bij lichamelijke genoegens blijft hangen, verwaarloost weer het geestelijke. Denk aan de mens die zich laat verleiden door eigen vlees, duivel of wereld. De Heilige Geest helpt ons inzien dat we beter niet in dezelfde fout kunnen vervallen. Het ging Jezus vaak herhaald als mensen werden genezen. En in Psalm 32 lezen we: Ik zal jou inzicht geven en je onderwijzen. Een verleiding tegenkomen is menselijk. Maar ermee instemmen is duivels. Wanneer we niet toegeven aan de verleiding, bewaren we een zuiver hart. En hier zegt Jezus weer: zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. En dan worden we, tenslotte willen we verlost worden van het kwaad. Verlos ons van het kwaad. Na het bidden om vergeving van onze zonden en om verleidingen te kunnen vermijden, leren we nu om voor het kwaad gespaard te blijven. Vooral bij tegenslagen en kwellingen van deze wereld. Om die redenen doet de Heilige Geest ons deze beden door de gaven van wijsheid vragen. God kan iemand redden. In die zin dat iemand geen kwelling ondervindt. Allen die serieus vroom in Christus willen leven, kunnen erop rekenen vervolgd te worden door allerlei beproevingen, omdat je wil blijven geloven in jouw Christus, in jouw geloof, jouw overtuiging. Maar God redt van het kwaad, omdat Hij de verleiding en ellende ten goede zal keren. Daarom zegt Hij in het Onze Vader niet: verlos ons van de moeilijkheden, maar verlos ons van het kwaad. Vooral door geduld hebben bij vrede in voor- en tegenspoed. Geduld en wijsheid brengen ons geluk. Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Dat zijn de zaligsprekingen. Onze innerlijke verhouding met onze Vader door zijn Zoon Jezus zullen onze gebeden krachtig en hoopvol maken. Ten slotte eindigt dit gebed met de woorden: want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. En we eindigen terecht met: het zij zo, amen. Want dit is een mooie belofte. Alles waar je in deze aarde naar verlangt, naar uitziet, wat je wil meebeleven, dat beloof ik jou, dat zeg ik je toe. Maar je moet op aarde beginnen en alreeds de boventoon aan te geven. En zoals in de lezing van Günther is overwogen, we zijn op de eerste plaats op weg naar de eeuwigheid na onze oefentijd op aarde, om die mens te worden zoals God onze Vader bedoelt, naar zijn beeld en gelijkenis. En deze, ik mag voor mezelf zeggen, rijke overweging heb ik ontleend aan de Heilige Schrift, aan het Johannesevangelie door Norbert opgetekend, aan de vertalingen van het instituut van Thomas van Aquino in Utrecht, de nieuwe openbaringen, zoals gezegd, het eeuwige evangelie, wat we kunnen lezen in Apocalypse hoofdstuk 14:6. Daar staan in feite de Noorderwerken aangekondigd. En daar staat in feite ook heel veel over het gebed en over het Onze Vader. En naar aanleiding dat er zo erg veel mensen, ik heb ook veel mensen ontmoet die moeite hebben om God te vinden in die moeilijke vragen en omstandigheden, zou ik willen sluiten met deze gedachte: bidden tot God voor een ander of voor jezelf. Waar ben je, God? Ik kan je niet vinden. Ben je ver van mij? Ben ik ver van jou? Waar kan ik je spreken? Wil je mij aanhoren? Weet je mijn naam? Jouw naam is God. Het is nog stil. Je bent zo ver weg. Kunnen wij elkaar ontmoeten? Kan het dichterbij? En dan zegt de Heer: beste onbekende, mijn naam is God. Ik ben iemand die in jou gelooft. Ik ben iemand die oordeelt voor jou. Ik ben iemand die dienstbaar is naar jou. Laat mij naar jou toe komen. Laat mij jou de voeten wassen. Lees mijn antwoord in Johannes 19. Bid alleen het Onze Vader. Geloof in mij, zoals ik ben. Ontmoet mij in de bergreden. Kom bij de zaligen van de geest. Spreek tot God als tot uw Vader. En ontvang de 7 gaven van de Heilige Geest. Hiermee zou ik deze lezing of overweging willen sluiten. En dat is ook echt het antwoord, ik hoop dat het binnen overkomt, op onze moeilijke vragen: waarom niet verhoord en hoe moet ik?